Goedenavond, gemeente. Namens de kerkraad heet ik u hartelijk welkom in deze dienst, waarin onze eigen predikant, dominee Zonneberg, zal voorgaan. Voor de slotzang worden 3 collecten gehouden. De eerste collecte is bestemd voor de Christelijke Hogeschool te Ede. De tweede collecte is bestemd voor de kerk en de derde voor het bouwfonds. Deze collecte bevelen we van harte bij u aan. Ook vragen wij uw aandacht voor de zendingsbussen bij de uitgang, waarvan de opbrengst de komende maanden bestemd is voor de vakantie Bijbelweek. Voorbeden wordt gevraagd voor mevrouw Jansen van Tuil, Lindenhoflaan 11b in de Tollekamp in Wageningen. Voor de heer van der Hatert, Nieuwedam 16 in het Rivierenland ziekenhuis in Tiel. Voor mevrouw Stam van Eldik, Lindenhoflaan 31 in Zorgcentrum Lingewaarde in Tiel. Voor de heer Van Doorn, Arnoldus Jacobstraat 26 in Hospice Vrijthof in Tiel. Voor de heer Dirk van Inge, SD Frankstraat 12 in Wolfeze. En voor de heer Ruud Thijssen, Berkenstraat 18, die in het Rivierenland ziekenhuis in Tiel is opgenomen. Mevrouw Timmer van Os, Bonengraafseweg 3, is weer thuisgekomen. Donderdagavond vergadert de kerkraad en zaterdagavond om 7 uur bent u van harte welkom op de wekelijkse gebedssamenkomst. In de grote zaal van het Baken liggen de rommelmarktboekjes ter verspreiding gereed. We vragen u om enkele straten voor uw rekening te nemen. Alvast hartelijk bedankt voor uw medewerking. Ter voorbereiding op de dienst willen we nu gaan zingen van Psalm 85, vers 3. Merk op, mijn ziel, want wat antwoord God u geeft. Hij spreekt gewis tot elk die voor hem leeft. Ik noemde u het derde vers van Psalm 85. De kerkraad wenst u hier in de kerk en ook de luisteraars thuis een gezegende dienst.
Onze hulp is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde heeft gemaakt, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede van God, onze Vader, en van de Heere Jezus Christus, door de Heilige Geest. Amen. Psalm 8, en daarvan de versen 1 en 4, daar vervolgen we deze dienst mee. Heer, onze Heer, grootmachtig opperwezen, hoe wordt uw naam op aard alom geprezen? En ook het vierde, mijn God, wat is de mens dan op deze aarde, de broze mens? Versen 1 en 4 van Psalm 8. Van het gebed des Heren achter de psalmen zingen we de versen 1 en 2 na de geloofsbelijdenis. O Allerhoogste Majesteit, die in het Rijk der Heerlijkheid de hemelen hebt tot uw troon. En tweede, geheiligd wordt uw naam, hij geeft dat elk waar hij op aarde leeft die vadernaam erkennen moog. 1 en 2 van het gebed des Heren. Nu eerst belijden we in gemeenschap met Gods wereldwijde kerk ons algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. En een ieder van u spreken met mij in zijn of haar hart: ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd, Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittend aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal, om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleesers en een eeuwig leven. Amen. gaan nu samen bidden om Gods zegen over de bediening van zijn woord. Laat ons bidden. Heere, onze God, we mogen u aanroepen, u bij uw naam noemen, omdat u zelf uw naam bekend gemaakt hebt. En dat is best wel gevaarlijk. En ook heerlijk. U bent geen onbekende God. U bent geen naamloze God. We mogen uw naam gebruiken. Maar met dat we die naam gebruiken, ligt ook het misbruik. O zo gauw en o zo gemakkelijk op de loer. Als we ons daar vanavond mee bezighouden, bidden we u of u ons daarin wilt leiden, nabij wilt zijn, wegwijs wilt maken. En de waarde van uw naam ons in het hart wil leggen, voor het eerst of opnieuw, zodat die voor ons gaat schitteren en blijft schijnen. Zodat u de eer ontvangt die u waard bent om te ontvangen. We danken u dat u ons samenbrengt in verbondenheid met degenen die thuis meeluisteren via de kerkradio. Gedenk degenen die niet konden komen omdat ze oppas hebben. Gedenk de zieken, aan huisgebondenen. Gedenk ook uw gemeente die vervolgd wordt. Niet zozeer hier in Ochten, maar wel in andere gebieden, wereldwijd. Soms om bang van te worden. En dan geeft u ons de luxe van vrijheid. Wij worden niet naar het leven gestaan om met uw naam bezig te zijn. Wij worden niet vervolgd. Wij worden niet gevangen genomen, gemarteld, geplaagd, getreiterd, gepest. Wat een luxe. Wat een vrijheid. Wat een verantwoordelijkheid ook. Geef dat we die kennen en nemen. En zo ook christen durven zijn op de plaats waar u ons hebt gesteld. En we bidden van u, o God, wil ons dan ook vanavond, als het gaat om de eer van uw naam, nabij zijn. Zodat we uw naam niet te grabbel gooien, maar hem hoog achten. Omdat u juist ook in uw Zoon, de Heer Jezus Christus, met name zo dichtbij bent gekomen. Onder ons hebt gewoond. Rond hebt gewandeld. Geef, Heere God, dat we erbij zijn. Niet alleen omdat we in de kerk zijn of thuis bij de kerkradio, maar ook met hoofd en hart. Schenk ons oren die horen en een mond om te spreken en te zingen, te belijden. Uw naam ter eer. Vingers om het orgel te bespelen. Opdat het mag gaan, bij voortduur, om de verkondiging van die naam, die dat zo waard is, om bekend gemaakt en erkend te worden. Wil ons horen, o God, uit genade alleen. In Jezus' naam. Amen. Aan de hand van de Heidelbergse catechismus, de zondagen 36 en 37, en die dubbelheid die zal u vanavond wel duidelijk worden, willen we vanavond over de naam van God nadenken en daarvoor allereerst lezen uit de Bijbel. En wel Deuteronomium 10, daar beginnen wij vers 12 en dan lezen we door tot en met Deuteronomium 11 vers 1. En daarna lezen we uit het Nieuwe Testament, Matthäus 5 vanaf vers 33 tot en met vers 48. Matthäus 5 uit het Nieuwe Testament, te beginnen bij vers 33 tot en met vers 48. Maar daaraan voorafgaand lezen we eerst uit het Oude Testament, Deuteronomium 10 vanaf vers 12 tot en met het eerste vers van hoofdstuk 11. En in Deuteronomium 10, daar lezen we: nu dan, Israël, wat vraagt de Heere uw God van u dan de Heere uw God te vrezen, in al zijn wegen te gaan, hem lief te hebben en de Heere uw God te dienen met heel uw hart en met heel uw ziel. En de geboden van de Heere en zijn verordeningen die ik u heden gebied in acht te nemen, u ten goede. Zie, van de Heere uw God is de hemel, ja de allerhoogste hemel, de aarde en alles wat erop is. Maar alleen voor uw vaderen heeft de Heere liefde opgevat om hen lief te hebben, en hij heeft hun nageslacht na hen u uit al de volken verkozen, zoals het heden ten dagen nog is. Besnijd dan de voorhuid van uw hart en wees niet langer halsstarrig, want de Heere uw God is de God der goden en de Heere der Heren, die grote, machtige en ontzagwekkende God, die niet partijdig is en geen geschenk in ontvangst neemt, die recht verschaft aan de wees en de weduwe, die de vreemdeling lief heeft door hem brood en kleding te geven. Daarom moet u de vreemdeling lief hebben, want u bent zelf vreemdelingen geweest in het land Egypte. De Heere, uw God, moet u vrezen, hem moet u dienen, aan hem moet u zich vasthouden en bij zijn naam moet u zweren. Hij is uw lof en hij is uw God, die bij u deze grote en ontzagwekkende dingen gedaan heeft, die uw ogen gezien hebben. Met 70 zielen trokken uw vaderen naar Egypte, en nu heeft de Heere uw God u zo talrijk gemaakt als de sterren aan de hemel. Daarom moet u de Heere uw God lief hebben en zijn voorschriften, zijn verordeningen, zijn bepalingen en zijn geboden in acht nemen, alle dagen. Tot zover de schriftlezing uit het Oude Testament. In Matteüs 5 vanaf vers 33 tot en met vers 48, gedeelte uit de bergrede, daar is de Heer Jezus aan het woord. En daar lezen we in Matteüs 5 vanaf vers 33. Verder hebt u gehoord dat tegen de ouden gezegd is: u zult de eed niet breken, maar u zult voor de Heere uw eden houden. Maar ik zeg u, zweer in het geheel niet. Niet bij de hemel, want dat is de troon van God. Niet bij de aarde, want dat is de voetbak van zijn voeten. En ook niet bij Jeruzalem, want dat is de stad van de grote koning. Ook bij uw hoofd mag u niet zweren, want u kunt niet één haar wit of zwart maken. Laat uw woord ja, echter ja zijn, en uw nee, nee. Wat hier bovenuit gaat, is uit de boze. U hebt gehoord dat er gezegd is: oog voor oog en tand voor tand. Ik zeg u echter dat u geen weerstand moet bieden aan de boze, maar wie u op de rechterwang slaat, keer hem ook de andere toe. En als iemand u voor het gerecht wil dagen en uw onderkleding nemen, geef hem dan ook het bovenkleed. En wie u zal dwingen 1 mijl te gaan, ga er 2 met hem. Geef aan hem die iets van u vraagt, en keer u niet af van hem die van u lenen wil. U hebt gehoord dat er gezegd is: u moet uw naaste lief hebben en uw vijand moet u haten. Maar ik zeg u, heb uw vijanden lief. Zegen hen die u vervloeken. Doe goed aan hen die u haten. En bid voor hen die u beledigen en u vervolgen, zodat u kinderen zult zijn van uw Vader die in de hemelen is. Want hij laat zijn zon opgaan over slechte en goede mensen en laat het regenen over rechtvaardigen en onrechtvaardigen. Want als u hen lief hebt die u lief hebben, waarvoor? Wat voor loon hebt u dan? Doen ook de tollenaars niet hetzelfde? En als u alleen uw broeders groet, wat doet u meer dan anderen? Doen ook de tollenaars niet zo? Wees dan volmaakt zoals uw Vader die in de hemelen is, volmaakt is. Tot zover onze schriftlezingen. Uit de Heidelbergse catechismus lezen we zondag 36 en 37. Dan gaat het over het derde gebod. Wat wil het derde gebod? Dat we niet alleen met vloeken of met valse eed, maar ook met onnodig zweren de naam van God niet lasteren, nog misbruiken, nog ons met ons stilzwijgen en toezien zulke schrikkelijke zonden deelachtig maken. En in het kort dat we de heilige naam van God niet anders dan met vrees en eerbied gebruiken, opdat Hij van ons recht beleden, aangeroepen en in al onze woorden en werken geprezen worden. Is het dan zo'n grote zonde Gods naam met zweren en vloeken te lasteren, dat God zich ook over degene vertoornt die, zoveel als hun mogelijk is, het vloeken en zweren niet helpen weren en verbieden? Jazeker, want er is geen groter zonde, nog die God meer vertoont dan de lastering van zijn naam, waarom hij die ook met de dood te straffen bevolen heeft. Maar mag men ook godzalig bij de naam van God een eed zweren? Ja, als het de overheid van haar onderdanen of anderszins ook de nood vordert om trouw en waarheid daardoor te bevestigen en dat tot Gods eer en het heil van de naaste, want zulk eed zweren is in Gods woord gegrond en daarom ook van de heiligen in het Oude en Nieuwe Testament recht gebruik geweest. Mag men ook bij de heiligen of bij enig ander schepsel een eed zweren? Nee, want een rechte eed zweren is God aanroepen dat Hij, als die alleen het hart kent, der waarheid getuigenis wil geven en mij straffen indien ik vals zweer, welke eer aan geen schepsel toebehoort. Tot zover de catechismus zondagen 36 en 37. Voor we dit met elkaar overdenken, zingen we nog, en wel uit Psalm 21, de versen 4, 5 en 13. Hij heeft, o God, van u begeerd het onvergankelijk leven. Hoe groot en schitterend is zijn eer door het heil aan hem bewezen. Verhoog, o Heer, uw naam en kracht. Zo zal ons vrolijk zingen door lucht en wolken dringen. 4, 5 en 13 van Psalm 21. Gemeente des Heren, een naam. De Engelsen zeggen haast schouderophalend, what's in a name? Wat is er nou in een naam gelegen? Heel wat, denk ik. Zeker als het gaat om de naam van onze God. Uw God, jouw God, heeft een naam. Naam, noemen, genoemd worden, dat kun je met een naam. God heeft zijn naam genoemd voor het eerst toen hij bij Mozes verscheen in de brandende braambos om Mozes te roepen. Hij moest het volk dat in die benarde positie in Egypte vertoefde gaan bevrijden, uitleiden. En hij moest aankloppen bij Farao. En daar zit Mozes best mee. Wie ben ik? Ja, je bent Mozes. Maar dan laat God hem duidelijk merken, Mozes, het gaat niet om jou, het gaat niet om jouw naam. Het gaat om mij, om mijn naam. En in Gods naam mag Mozes dan aankloppen aan het hof. Daar maakt God Mozes zijn naam bekend. Een vreemde naam in onze oren. Heere, J-H-W-H in het Hebreeuws. Yahweh hebben we daarvan gemaakt. Ik zal zijn die ik zijn zal. Ik ben die ik ben. Ik ben betrouwbaar. De vaste, de zekere. Met mij kun je het doen. Met mij kun je in het leven staan. God maakt zijn naam bekend. En elke naam die ons bekend gemaakt is, wordt daardoor ook kwetsbaar. Waarom? Nou, je kunt die naam zomaar roepen. Zonder dat je die persoon bedoelt, zonder dat je God bedoelt. Je kunt die naam verzwijgen. Dood zwijgen. Maar niet meer noemen. Je kunt die naam lasteren. Je kunt bij die naam zweren. Weet u, er staat een mooie tekst in het Spreukenboek. En die zegt ook iets heerlijks over de naam van onze God. De naam van de Heere is een sterke toren. En de rechtvaardige die snelt daarheen en die wordt in een veilige vesting gezet. Spreuken 18 vers 10. Dat zegt heel wat. De naam van de Heere is een sterke toren. Geen monument waar je een fotootje van hebt, waar je nog eens naar kunt kijken. Nee, echt een toevluchtsoord. Je kunt tot God met de naam Heere, tot de Heere onze God, je toevlucht nemen. Hou vast vinden. Bescherming, beschutting, veiligheid. Een sterke toren. Daar mag je reclame voor maken voor zoiets. Die naam mag je uitdragen met ere en met eerbied en met ontzag. Maar met zo'n naam als een sterke toren ga je niet lopen gooien. Niet lopen rondstrooien op een oneerbiedige manier. Ga niet lopen vloeken. We hebben daar in Nederland een bond voor of tegen. Het vloeken. Dat is typerend voor ons land. Niet dat er in Duitsland en in Frankrijk niet gevloekt zou worden, of andere gebieden, maar in ons land hebben we daar een vereniging tegen. Dat is kenmerkend. Dat is blijkbaar nodig. En soms op voetbalveld klinkt dat luid en duidelijk. En vandaar dat er van die voetbalposters gemaakt zijn met een tekening. Een vloek mist ieder doel. maar ook op andere terreinen de naam van de Heere God misbruiken. Zomaar, ijdel, zonder dat je hem echt bedoelt en echt de eer wilt bieden die hij waard is om te ontvangen. Dat is erg, vloeken. En dan hoeven we echt niet naar een ander te gaan zitten wijzen. Begin maar bij jezelf. In hoeverre komt de naam van onze God in ons eigen leven echt aan zijn eer? En in hoeverre misprijzen we die naam? Ik las eens een verhaaltje over iemand die hoorde dat de naam van zijn aardse vader zomaar bij herhaling werd aangehaald en door de modder gehaald. En dat ging hem door merg en been. Maar als zoiets dan gebeurt met je hemelse vader en de naam van onze God door de modder gehaald, besmeurd, besmet, gelasterd. God heeft zelf bevolen, heel veel mensen weten dat niet. Dat staat in de Bijbel, Leviticus 24, vers 16. God heeft zelf bevolen dat wie zijn naam lastert, die moet zeker ter dood gebracht worden. En heel de gemeenschap moet hem zeker stenigen. Zouden we hier dan nog zitten? Vanavond. Met vrees en eerbied, zegt de catechismus, dient die naam genoemd te worden, beleden, aanbeden en aangeprezen. Dat is moeilijk, weet u dat? En heel rechtzinnige Joden zijn er die daarom, omdat die naam zo hoog en heilig is, hem helemaal maar niet gebruiken. Want dan kun je de naam van God ook niet misbruiken. Ik denk dat dat mis is, zo'n gedachte. En als ze dan in hun Bijbel de naam JHWH, Yahweh, tegenkomen in het Hebreeuws, dan lezen ze gauw Hashem, de naam. Maar de echte naam van God wordt niet gebruikt. Dan kom je er dus ook niet aan toe om zijn naam te belijden. Niet ijdel gebruiken betekent dan ook maar niet vrolijk verzwijgen, nee. Die naam is het waard om genoemd en geroemd te worden. Hoog gehouden, met eerbied, maar niet met ons stilzwijgen. Dan zeggen we er maar niks over. Het let en luistert heel nauw. Het gebruik van de naam van onze God. Misschien vond u het vreemd. Misschien is het intussen duidelijk geworden waarom ik die twee zondagen 36 en 37... aan elkaar heb gekoppeld. Omdat in beide zondagen nogal sterke nadruk wordt gelegd op het gebruik van de naam van God in de eed. Daar willen we ook bij stilstaan vanavond. En de actualiteit van de eed, ja, waar kom je die nog tegen vandaag de dag? Wie zweert er nog een eed? Nou, toch wel. In een gemeenteraad. In het kabinet. Als de overheid het van ons eist. Zo staat er in het antwoord. De overheid die een dienares van God is. Onze koningin regeert bij de gratie van God. Zo staat het ook in de officiële stukken opgetekend. Wij, Beatrix, koningin bij de gratie van God. Nou, als de overheid het van haar onderdanen eist, dan mag je een eed zweren. Heel veel mensen zien daar maar van af en die beloven het. Dat is ook heel plechtig. Maar Gods naam wordt er niet bij genoemd en ook niet in geroemd zodoende. Heel pijnlijk, enkele weken terug in dat proces van Wilders, toen moest de advocaat Moscovic die ander erop wijzen van, beseft u wel dat u onder ede staat? Dat is wat, als mensen daaraan herinnerd moeten worden en anderen aan herinneren, want dan vraag je je af, wat heeft een eed nog voor zin? Heel vaak dan denkt men van, ach, ze steken de vingers, de twee voorste vingers van de rechterhand op en zo waarlijk helpen mij God almachtig. Maar heeft het nog inhoud? Heeft het nog zin? Heeft het nog waarde? En dat kun je ook je afvragen met betrekking tot onze woorden. Als er zoveel bij moet komen kijken, wil het echt waarachtig zijn? Hebben onze woorden nog waarde? Zeggen we zomaar wat? Kunnen we zomaar tussen neus en lippen door iets beweren? U hebt waarschijnlijk gehoord bij het lezen van die twee schriftgedeeltes uit het Oude en uit het Nieuwe Testament, dat daar ook het ging over het zweren van een eed. En nou lijkt het net alsof het daarbij gaat om wel eens, niet dus. Het mag wel, het moet, maar niet doen. In het geheel niet. Waarom dat hier nou in de catechismus zo sterk wordt benadrukt, dat komt omdat in de dagen van het opstellen van de catechismus waren daar de wederdopers. En die waren absoluut tegen elke eed. Zonder uitzondering, er mag niet gezworen worden. Want zeiden ze, dat gebod van de Heer Jezus Christus in Matthäus 5, vers 34, is zo algemeen. Zweer in het geheel niet. Laat je woord ja, ja zijn en nee, nee. En verder niet eromheen draaien. En alles wat daarbij komt kijken is, nog meer bij komt kijken, is uit de boze. Ja, zo staat het er ook. En Jezus heeft het gezegd, dus. Jawel. Maar het is ook belangrijk waarom Jezus dat heeft gezegd en waarom dat hij dat daar aan de orde stelt en wat hij daar aan de orde stelt. Opnieuw die waarde van menselijke woorden. Want wat bleek, in zijn dagen was de eed door allerlei leugenachtige verzinsels van farizeeën en schriftgeleerden bedorven. Bedorven. Ze hadden allerlei prachtige gedachtenspinsels erop losgelaten van, joh, als je nou iets zegt, en het is maar dubieus zo, dan moet je zweren. Nee, niet bij de Allerhoogste, niet bij God, maar bijvoorbeeld bij Jeruzalem, bij de tempel. Want dat is niet zo hoog. Dat kan altijd nog gebroken worden. Dan kun je altijd nog zeggen, ja, maar zo heb ik het niet bedoeld. En zo had men allerlei foefjes en uitwijkmanoeuvres ontdekt en gevonden om maar onder die hoge eed uit te komen en toch met het zweren van een eed de meest grote kronkels te verkondigen. En dat is het wat Jezus hier aan de orde stelt. Als het zo moet, zweer dan in het geheel niet. He, als het zo moet, als het toch een ijdel gebruik van woorden is, als je zomaar wat zegt. Want wat lezen we weer in datzelfde Leviticus 19 dit keer? U mag geen valse eed afleggen in mijn naam en zo de naam van de Heere uw God ontheiligen. Ik ben de Heere. Geen eden dus die vals zijn, waarbij ik bij voorbaat weet, ik sta hier te liegen met mijn opgestoken vingers. Heel veel mensen weten dat niet, maar de hervormer Calvijn, die heeft ook een catechismus opgesteld. Wij hebben die van Heidelberg, van Ursinus en Olivianus. Maar Calvijn en ook Luther en andere mensen hebben catechismi opgesteld. En Calvijn die zegt in zijn catechismus, de eed die mag niet naar onze wens of wil dienen, maar altijd weer van ons geëist worden tot eer van God, om zijn roem te verheerlijken. Een eed dient opbouwend te zijn. En de heilige naam van God mag daardoor niet ontheiligd worden. In die dagen kwam het blijkbaar vaak voor dat er maar aangerommeld werd. En dat er letterlijk in Gods naam, met het aanroepen van God, of met een godsdienstige saus, of met een vroom gezicht, alles er maar mee door kon. En als men erachter kwam, als dan het licht kwam, Gods naam zo ontheiligd bleek te zijn, vreselijk. En juist daarvoor heeft God zijn naam niet bekend gemaakt, niet bekend gegeven. Weet u wat het belangrijkste doel is van dat de Heere zijn naam bekend gemaakt heeft? Dat we hem aanroepen, dat we hem met ere noemen, dat we hem uitdragen, dat we hem verhogen. Dat is niet zomaar iets. Dat is een heerlijk en dat is een heilig gebeuren. Draag de naam van God maar uit. Roep hem aan. Het heeft heel wat in zich. Ja, maar als er iemand vloekt, of als er iemand krachttermen gebruikt, en dat doet met de naam van God erbij te noemen, en ik zeg er wat van, dan is de kans toch groot dat hij nog erger tekeer gaat. En dat er nog meer dingen over straat rollen en de eer van God te grabbel gegooid wordt. Nog meer dan als ik mijn mond maar gehouden had. Weet u, u moet maar nooit beginnen met uw mond te houden als u hoort dat er gevloekt wordt. U kunt ook misschien wel in stilte beginnen te spreken tegen die God wiens naam gelasterd wordt. Te vragen om kracht en wijsheid. Om die ander erop te wijzen dat hij die naam die zo hoog en heerlijk en heilig is door de modder haalt. En wat die naam voor u, voor jou betekent. Die naam heeft waarde. Die naam heeft inhoud. Eeuwigheidswaarde. Onnoemelijke inhoud. Ik zal zijn die ik zijn. Dat is mijn God. Die bij me is. Die trouw houdt. En die nooit loslaat wat hij heeft beloofd. En wat hij heeft gezegd en toegezegd. Vloeken is vreselijk. Maar daar niets van zeggen en het maar over je kant laten gaan. Is net zo erg. Heel veel mensen die eindigen met dit gebod. Ik vloek nooit. Ik misbruik de naam van onze God nooit. Zeg er dan eens wat meer van. Laat hem klinken op de juiste wijze, zodat anderen dat ook horen en meenemen en oppikken en daardoor aan het denken worden gezet. Weet u, als het gaat om de overheid en eerlijkheid, wat dacht u van het zetten van uw handtekening onder uw belastingformulier? Ik hoef daar geen eed te zweren. Maar er wordt van mij wel eerlijkheid gevraagd. Of ik stellig en zonder voorbehoud verklaar de waarheid te hebben weergegeven in al mijn cijfertjes en al de woorden die ik heb aangegeven en toegevoegd. Dan staan Gods naam en Gods eer er niet buiten. Ook niet als ik het elektronisch doe. Met mijn DigiD. En wat dacht u? Van uw ja-woord? Voor Gods aangezicht in het midden van de gemeente? En op het gemeentehuis in je huwelijk? Je ja-woord ten overstaan van de ambtenaar van de burgerlijke stand? Dat zegt voor een christen, voor een christin, heel wat. Ja, alles. Hoe vaak, en ik denk terecht, hoe vaak wordt het ons niet gezegd. Als we een scheve schaats rijden, van die zit nog wel in de kerk ook. En die heeft destijds nog wel staan te beloven dat de Heere uw God moet u vrezen. Hem moet u dienen. Hem moet u vasthouden. En bij zijn naam moet u zweren. Zo werd het in Deuteronomium 10 vers 20 onderstreept. Als aanmoediging. God wil mijn getuige zijn. Bij al mijn daden en woorden. En daarom mag ik God ook tot een getuige aanroepen. Weet u wat Paulus schrijft aan de gemeente van Korinthe? Hij zegt, God is mijn getuige, hij kent me, hij doorgrondt me. En ik roep God aan tot een getuige over mijn ziel, dat ik om u te sparen niet weer naar Korinthe ben gekomen. 2 Korinthe 1 vers 23. God is een getuige. Je mag het als het ware, zegt hij, aan God vragen. Maar denk ook eens aan de doopbelofte die u gedaan hebt over het hoofd van uw kind heen, van uw kinderen. Denk eens aan je belijdenis, aan je ambtsaanvaarding. Zo waarlijk helpen mij God almachtig. Dat ligt opgesloten in die kleine, korte, kernachtige ja-woorden die we op belangrijke momenten in het leven uiten. Dat ja van mij is maar heel klein vergeleken met het grote ja van God. Ik ben op hem aangewezen en hij wil mij van dienst zijn. En ook al zijn dat geen strikte eden in de betekenis van het woordenboek, ik sta daar wel voor Gods aangezicht. Hij is getuige. Hoe langer je over deze dingen nadenkt, des te scherper wordt het eigenlijk, des te moeilijker. Want hoe langer je hier ook over nadenkt, des te meer kom je erachter van, er wordt wat afgezegd en gesproken en gelogen in onze wereld. Er wordt zomaar van de een op de andere dag, de een op de ander op het verkeerde been gezet. Als dit nodig is, hè, om te zweren, om God erbij te roepen, om God als getuige te weten, dan ga je er dus bijvoorbeeld van uit dat mensen onbetrouwbaar zijn. Ja zeggen en nee doen, of nee zeggen en ja doen, en iets ertussenin. Als zulke dingen geëist worden, om een eed af te leggen, om te treden voor het aangezicht van God, als het ware in het hoogste beroep te gaan dat er is, dan wordt praten heel moeilijk. En beloven heel moeilijk. En beloftes afleggen heel lastig. Een hachelijke onderneming in feite. Maar het is toch zo dat mensen niet te vertrouwen zijn. Vest op prinsen geen betrouwen, ook niet op mensen. Maar de God van Jacob. De God van Jacob. Jacob was ook zo'n onbetrouwbaar. Nee, de God van Jacob. Hij is getuige. Hij weet ervan. Hij kent me van A tot Z. En alle woorden en letters die daar tussenin zitten. Dat moet ons zo klein maken. Zo verootmoedigen. Dat ik me goed bedenk voor ik wat zeg, voor ik wat beloof, voor ik wat uit. Als je eens terugkijkt in je eigen leven, en ieder moet maar gewoon bij zichzelf blijven. Als je eens terugkijkt, dan moet je je hoofd wel schudden en denken bij jezelf, wat ging ik toch vaak mijn eigen gang, voor mijn eigen bestwil, voor mijn eigen hachje. En wat ik toen gezegd heb, ja, niemand weet er eigenlijk van. Ja, God weet ervan. Voor hem is niets verborgen. En daarom wil ik zijn naam met ere dragen en uitdragen. Dan dienen mijn woorden nauwlettend gekozen te zijn, geuit te zijn. Het leven van een christen staat of valt toch ook met het besef dat je leeft voor Gods aangezicht. Voor het aangezicht van Hem voor wie ik niets achter de ellebogen kan hebben en niets achter de hand kan houden. En dan is het zo dat ik niet mijn waar aan hoef te prijzen en de waarheid van mijn woorden aan hoef te prijzen, met behulp van Gods naam erbij te noemen, maar onze handel, mijn handel en wandel, mijn spreken, mijn woorden en mijn werken, die moeten op zich God al prijzen. God prijzen. Heel ons leven moet het als het ware uitroepen. Die ene naam van God die ons schiep en die ons bewaart, die ons verlost en die ons leidt tot het eeuwige leven. Zijn naam, zo rijk van eer, is tot onze vreugde nabij. En daarom vertelt men in ons land al de wonderen van zijn hand. Zo hoort het te zijn. Heel groot gedeelte in deze zondagen is gericht tegen die wederdopers die het zweren hadden afgezworen. Het laatste gedeelte, het tweede gedeelte, dat richt zich heel sterk tegen Rooms-Katholieke achtergronden. Bij heiligen te zweren. Of bij andere schepselen. We komen datzelfde ook tegen in het lijstje met al die zonden die opgenoemd staan in het avondmaatsformulier. Die zogenoemde zondencatalogus achter in ons bijbeltje. Mensen die gestorven heiligen, engelen of andere schepselen aanroepen, die beelden vereren. Weet u dat je zo moet opletten om hier niet aan ten prooi te vallen? En dat geldt niet alleen voor de tijd van de dagen van de reformatie en daarnet na, toen men heel makkelijk in de richting van Rome kon gaan zitten wijzen van moet je die zien en moet je die kijken wat die doen en zeggen. Maar zo waar als ik hier sta, zweer ik ook bij mezelf. Of je hoort iemand bij hoog en bij laag beweren. Dat betekent bij de Allerhoogste, bij God en bij de mensen. Voor je het weet, is het zover. In vroege dagen toen kwam mij nog wel eens een Asterix en Obelix onder ogen. En hoe vaak je het daarin voorkomt, bij Jupiter. Of een of andere god. Krachttermen. En je lijst ze en je lacht erom. Je glimlacht erom. Maar dat wordt ook bedoeld. Bij die, bij genen. Zweren, beweren of bij mezelf. Catechismus zet er een streep onder en daarmee tegelijkertijd ook een streep doorheen. God is mijn getuige. Bij God, Hem heb ik hoog te houden. Mag ik zweren, Hem moet ik vrezen. Daarbij niet denkend aan de naam van andere goden of afgoden. Die mogen niet in onze mond gehoord worden. Zo staat nadrukkelijk in Exodus 23. Telkens weer kom je het tegen. Dat mensen eigenlijk geen recht van spreken hebben. En niet aangeroepen mogen worden. Niet vereerd of verhoogd mogen worden. Jozua die vermaant vlak voor zijn dood aan het volk Israël. En hij zegt niet, u mag niet aan de naam van hun goden denken en niet bij hen zweren. U mag hen niet dienen. U mag er niet voor neerbuigen. Gemeente, zo zondag als deze werp ons te meer weer terug. Nee, niet op onszelf, maar op onze God. En op de eer van zijn naam. Ik denk dat je dat niet genoeg kunt benadrukken en kunt beleven en je daarin kunt uitleven en dat ook uitdragen. Zoveel beloften van God als er zijn, die zijn in hem, ja en amen, tot verheerlijking van God door ons. Met andere woorden, ik hoef aan Gods woord nooit en te nimmer never te twijfelen. Zijn woord is betrouwbaar. Zijn woord is waarheid. God hoeft niet te zweren bij zichzelf. Hij houdt getrouw zijn woord. En hij laat niet varen de werken van zijn handen, maar ook niet de woorden van zijn mond. Daar kun je staat op maken. Daar kun je op gaan staan. Heerlijk toch? Zo'n God die zich bekend gemaakt heeft met zijn eigen naam te kennen, hoog te houden, te eren en te eerbiedigen. En met die God in het leven te gaan en te staan. Hem uitdragend ook. Wat is er in een naam? Zo begonnen we de preek. What's in a name? De naam van de Heere. Sterke toren. En de rechtvaardige die vlucht, die snelt daarheen en wordt in een veilige vesting gezet. Wat zegt je die naam? Wat zegt mij die naam? Wat zegt u door die naam, met die naam? Er is één naam gegeven onder de hemel tot zaligheid die we mogen aanroepen. Die zichzelf genoemd heeft de weg, de waarheid en het leven. Geen leugen, geen ongerechtigheid in hem. Wat een weelde, wat een rijkdom, die naam te kennen en te erkennen, te dragen, met ere en met eerbied. In Jezus Christus zijn Gods belofte ja en amen. En dan moet u beseffen dat diezelfde Heere Jezus Christus uiteindelijk aan het kruis is beland, omdat ze hem de grootst mogelijke godslasteraar vonden. Daarom werd hij ter dood veroordeeld. Hij had de naam van God gelasterd. Zijn dood in plaats van de mijne. Want als er iemand God gelasterd heeft in woorden, in daden, nou vul je eigen naam maar in. Maar Jezus ging voor u, voor jou, voor mij, als godslasteraar. Terwijl hij God zelf was, in hoogst eigen persoon. Dan hebben we één naam uit te dragen, te etaleren in de kraam van ons bestaan. Daar was u al mee begonnen. Vandaag opnieuw en morgen weer en nooit niet. Hij is het waard. Amen. We zingen nu van de 10 geboden achter de psalmen, de versen 2 en 4. Ik ben de Heer, uw God en koning, en misbruikt geen sinds de naam des Heeren, zweert nimmer een valse eed. 2 en 4 van de 10 geboden des Heeren. Thank you. We gaan nu samen danken en bidden. Trouwe hemelse Vader, die naam hebt u ook. In Jezus Christus mogen we u zo noemen, aanroepen. En dat tekent ook de band waarmee u nog steeds naar ons omziet. Ons roept, naar ons vraagt en dat we bij u terecht kunnen. Geef dat we ook die naam met ere dragen en uitdragen. U de eer bieden. Wat bent u het waard, Heere God, omdat u woord houdt. Er is geen twijfel mogelijk als u aan het woord komt. En dat tegenover onze woorden, onze stellingnames, onze zinsnedes, onze dubbelzinnigheden soms. Heere, we bidden u, bewaar ons voor leugen en bedrog, zelfs in uw naam. Houd ons daarom heel ver weg, om onze eigen eer maar hoog te houden, om onszelf maar gaande en staande te laten zijn, maar dat we u kennen als een sterke toren, als een rotsvast huis, als een burcht. Heere, we danken u dat daar langs de wolken die naam geruist heeft, maar dat u die ook op aarde bekend hebt gemaakt. En dan wordt al neuriënd ons die vraag gesteld: kent u die naam nog niet? En daar zullen we toch ook persoonlijk een antwoord op moeten geven. En niet maar even gauw, om er maar even vanaf te zijn, maar bedacht, tot eer van u, dat we weten wat we zeggen. En dat we u, uw naam, niet naar beneden halen, onteren, maar vereren. Wilt u zo met ons gaan, ook als we dit kerkgebouw weer verlaten, of thuis de kerkradio afzetten? Wilt u met ons gaan, ook het verdere van de week weer in? Wij weten niet wat het ons brengen zal, maar gaande aan uw hand mag het gaan, over hoogte en door diepten heen. Leid ons, Heere, naar uw toekomst toe. We bidden u voor uw volk Israël. Daar waar uw naam niet wordt genoemd uit angst voor misbruik, en maar gauw de naam wordt gezegd, maar ook daar waar de naam van uw zoon niet wordt erkend, gekend, beleden. Geef, Heere, dat ook daar, hoe langer hoe meer het besef komt, dat u in uw zoon, de Heere Jezus Christus, hier op aarde bent geweest. En dat hij het was, die weliswaar van godslastering werd beschuldigd en daarom aan het kruishout werd genageld, maar dat hij kwam om te voldoen waar wij niet aan voldeden en nooit aan zouden kunnen voldoen. Dat hij kwam om te lijden, te sterven, plaatsvervangend voor ons. Leer ons dan maar schuilen bij zijn verdiensten en zijn naam ook hoog achten, uitdragen. Heren, we bidden u voor de wereld in nood. En dan denken we als eerste misschien aan gebieden waar oorlog is of honger. Gebieden waar vulkanen uitbarsten, zoals in IJsland opnieuw. Maar we bidden u ook voor die gebieden ter wereld waar uw naam niet gekend wordt. Wilt u dan zorgen, mede door zending en evangelisatie, dat die naam wordt verkondigd, uitgedragen en ook hoog geacht en betrouwbaar wordt geacht. Dat de mensen die dat doen, en we zijn er allemaal bij ingeschakeld, ook betrouwbaar mogen overkomen. En betrouwbaar zullen zijn in uw naam alleen. Bewaar en vermeerder uw kerk over het hele rond van de aarde en ook onder ons, in ons land. En geef, Heere, dat er een herleving mag komen, een opwekking. Uw naam ter eer. Zorg voor hen die zorgen kennen. Die zich misschien wel overbezorgd maken. Laat maar merken en weten dat u een God bent die zorgt en draagt, ondersteunt en erbij is. Want zo is uw naam. Zo mogen we u toch kennen. Ik ben erbij. Ik zal zijn die ik zijn zal. Hoor ons, o God, in de vergeving van al die keren dat we uw naam oneer aandeden. Het zij in woorden, het zij in ons denken, in onze gedachten. Het zij op een andere manier. Zie ons aan in hem, wiens naam aan te roepen behoudenis betekent. Jezus Christus, uit genade. Amen. Wij geven onze liefde gaven in de dienst der offeranden. Een blijmoedig gever heeft de Heere lief. Daarna gaan we zingen van Psalm 31, het tweede en het derde vers. Och, neig tot mij uw gunstig oren, schiet haastig toe dat mij uw naam een rotssteen zij. Gij zijt alleen, wat zou ik vrezen, mijn rots, mijn burcht, o Heer. Ja, uw naam ter eer, zult gij mij een herder wezen. 2 en 3 van Psalm 31. Verheft uw harten tot God. Ontvangt de zegen des Heren. Draagt die met u mee en ook uit. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God, onze Vader, en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest met u allen. Amen.